gaan eer aan de Heer geven. En ik wil graag beginnen, zeker na dit lied. voor de School voor Theologie zijn de docenten, zijn we alweer bezig met het volgende seizoen. En dat gaat over, moeilijk woord, eschatologie. Oftewel, alles wat er gaat komen in de toekomst. En uiteraard gaan we dan ook stilstaan bij het Bijbelboek Openbaring. Dus ik zit al de hele week met mijn neus in Openbaring, terwijl we hier Matteüs aan het doen zijn. En weet je, mensen zeggen Openbaring is een lastig boek. Maar ik kan je de simpelste boodschap geven over het hele boek Openbaring. Wil je hem in één zin horen? Hou vol, Jezus overwint. Dat is de simpelste uitleg van het hele Bijbelboek Openbaring. Ik ben zo onder de indruk van God. Hoe hij alle tijden in zijn hand heeft. Hoe hij trouw houdt aan zijn schepping. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Ik ben daar heel. Openbaring lezen brengt je tot aanbidding. Suus, daar moeten wij nog eens een leuke serietje van maken. Oké, wie mag ik nog meer het woord geven om eer te geven aan de Heer? Iets wat je gelezen hebt in het woord, wat je geraakt hebt. Iets wat de Heer voor je gedaan heeft. Een verhoring op je gebed. Het gebedsteam vindt het ook altijd fijn om te horen als er gebeden verhoord zijn. Kom snel achter elkaar aan.
Zoals jullie misschien weten is mijn moeder overleden. En ze had wel een begrafenisverzekering, maar die was lang niet voldoende. Er ontbrak nog €1500 van. En dat moest dan op korte termijn, moest ik dat betalen. Maar ik had het gewoon niet. En dus ook hiervoor gebeden in de dienst. En toen degene die daarvoor bad, die vroeg God eigenlijk om op een bijzondere manier te voorzien. En toen dacht ik, bijzondere manier. Oké, en ik had het losgelaten zover ik dat dan kon. Maar op de dag van de condoleance, dat mijn familie kwam, toen ontglipte mij toch van dat ik daar toch wel mee zat. En dat ik het heel snel moest hebben, dat geld. En nou ja, familie ging weg. En toen later werd ik gebeld door mijn nicht, die ik eigenlijk nooit zie, maar een beetje contact heb via Facebook. En die vertelde mij dat zij in reïncarnatie gelooft. En dat zij haar goede daad nog niet had gedaan voor 2015.
Dat is een bijzonder manier. De Heer is grappig. Ga verder.
Dus toen dacht ik, oké. En dat ze het met mijn neef, haar broer erover had gehad, om dat bedrag dan in drieën te delen. Ieder €500. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Dus geweldig. Maar ja, toen moest op een gegeven moment. Ho. Toen moest de kamer van mijn moeder in het bejaardenhuis leeggehaald worden. En nou ja, de kasten moesten leeg. En toen vond ik daar in een kastje daaronder. Dat mijn moeder had, of eigenlijk mijn vader had een levensverzekering op mijn moeder afgesloten in 1952. Voor 1000 gulden, toen nog. En dat is precies die ontbrekende €500.
En daarom geef je eer aan de Heer.
Hè?
Amen, dankjewel. Wie nog meer? Nou denk je, dan moet ik ook zo'n wonder. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Ja, Thea. Ja.
Twee dingen. Ja. Nou, ik, vlak voor kerst, ik was mijn trouwring kwijt, al 3 jaar. En dat was ik. Ja, best wel verdrietig over geweest. Want ja, ik had hem al heel lang om natuurlijk. Vanaf mijn 16e zo'n beetje dat we verloofd zijn. En zoeken. Hele huis omgekeerd, nergens te vinden. En we zaten ook in een nog wel wat moeilijke tijd met ons gezin. En mijn ouders, mijn hoogbejaarde ouders. Onze dochter, waar het niet zo lekker gaat allemaal. Ikzelf met mijn lichaam wat. Toch wat extra moeite geven weer de laatste maanden. En ik dacht, ik ga nog even een leuk kerststukje maken te 11 uur. En ik pak zo'n soort windlicht en er zat allemaal nog van dat gekleurde zand in en dat moest eruit. En ik graaf in een hele grote plastic zak met allemaal oude plastic zakken. En helemaal onderin haal ik een hele oude plastic zak uit met kapotte hengsels. Ik denk, ik doe het daar maar in. En ik zie wat in het hoekje van die zak glinsteren. Ik dacht, ik mijn hand erin. En het was mijn trouwring. Dank u wel, Heer. Ik was zo blij, echt. Ik was zo blij. En vorige week toen was ik een beetje, ik voelde me niet zo heel lekker, ook geestelijk niet. En ik heb vorige week zondag zo'n geweldige tijd gehad, zowel in de dienst als daarna. En ik ben zo aangemoedigd en bemoedigd door de Heer en door lieve broers en zussen. En er is met me gebeden en ik heb de hele week gezongen. Dus het is prijs de Heer. Ja.
Ik denk dat het een mooi profetisch beeld is. Dat als je even het beeld van trouw kwijt bent, dat God zegt, je kunt het misschien even wel in je zicht kwijt zijn, maar mijn trouw is daar amen. Altijd voor jou.
Ja.
Amen. Wie nog meer? Hans.
Ja, ik ben ongeveer 56 jaar geleden tot geloof gekomen. En niet alleen ik, maar onze hele studio. Ik werkte op een reclamebureau en daar was één man die vertelde het evangelie. En op zijn getuigenis is de hele studio tot geloof gekomen. Maar nu, 2 jaar geleden is mijn collega en vriend, die toen tot geloof kwam, overleden. Ik heb hem heel lang bezocht in Gaasperland. En dat is 2 jaar geleden gebeurd en... Een half jaar geleden belt er een vrouw op en die zegt, mag ik u iets vragen? Ik zeg, ja. Zegt ze, ik ben verleden week tot bekering gekomen en ik geloof in Jezus. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, want bij hem thuis, die overleden was, was het geloof was taboe. Er werd niet over gesproken, never en nooit. En nu, 50 jaar later... Kom zijn dochter tot bekering. Ik ben zo gelukkig, zegt ze, en ik laat me dopen ook. Nou, dat is, strooi je brood uit op het water en je zult het vinden na vele dagen.
Amen. Dankjewel. Wauw.
Nou, ik had van de week een gesprek met iemand die bewust gekozen heeft om niet meer bij de Heer te zijn. Ze was er wel. Het gesprek was zo, ze zei zelf, ik zweef ergens, maar ze was ook heel onrustig toen ze bij mij was. Ik denk dat Jezus die in ons woont, in ons allemaal, die wordt gezien door iemand die zegt, stop, ik wil het niet meer. En eigenlijk is dit duidelijk, ik zie je zo verontrust kijken. Eigenlijk geloof ik dat ieder van ons echt een beelddrager is van Jezus. Dat is heel krachtig. En iemand die iets anders wil, die ziet dat. Dat kan ook storen. Snap je?
Dat was hem.
Dat was hem.
En toch blijven we beelddragen van God. Want Gods liefde bereikt mensen als maar weer. Gaan luisteren naar Nelleke. Zullen we bidden dat als het woord open gaat, dat het woord levend wordt in ons hart? Het woord is al levend geworden. Dat is namelijk Jezus. Dat Jezus spreekt tot ons hart. Dank u wel, Heer, dat dit een moment mag zijn dat we weer mogen horen vanuit uw woord. Dat we willen horen wat dat toen betekende en wat dat voor ons nu betekent. Want uw woord spreekt tot ons door alle eeuwen heen. En we willen graag zeggen, Heer, spreek tot ons. We willen horen naar uw stem. En dan bidden we maar heel concreet dat u door Nelleke heen werkt. Dat we door haar heen uw stem mogen horen. Dat alles wat alleen maar Nelleke is... dat het langs ons heen zal gaan. Maar dat in haar Heer, waar u doorheen spreekt, dat het diep, diep, diep ons hart zal raken. Opdat in alles u eer ontvangt. Amen. Amen.
In feite hebben we de preek al gehad. We hebben hem al gezongen. Hij is al geprofiteerd. Door Adam met name, die heeft precies gezegd waarover het gaat vandaag. Dat wist hij niet, maar dat gaat hij nou, ik zal het nog even met andere woorden zeggen. Volgens mij sta ik te hard. Nou, jij zit vooruit. Het klinkt voor mezelf storend, maar het gaat goed daarachterin? Oké. We hebben de afgelopen weken gehoord hoe Jezus als mens hier op aarde aanwezig was. En als mens in menselijke schoenen, in de schoenen van jou en mij stond. En daar verzocht werd in de woestijn. Het is na deze episode dat Jezus begint aan het werk waarvoor hij gekomen is. Ik denk dat het werk daarvoor ook is, deel van daarvan is. Maar nu begint feitelijk zijn prediking en zijn openbare optreden. Ik denk ook dat het heel redelijk is te verwachten dat iemand begint aan zoiets belangrijks, een levenstaak, waar hij maar in feite een paar jaar voor heeft. Ik weet niet of hij nou wist dat dat zo kort zou duren, dat denk ik eigenlijk niet. Maar in feite heeft hij een hele urgente boodschap en daar begint hij dan ook mee met de kern van het verhaal. En dat is eigenlijk, ik heb er wel over nalopen denken deze dagen, het is nogal wat hij daar zegt. Ik ga het lezen vanuit mijn spiksplinternieuwe Bijbel. In gewoon Nederlands. Hij is heel zwaar, want ik heb gelijk een grote letter gekocht, dat voel je wel. Als je oud wordt, dan doe je dat. En als je dus echt een leesbril hebt, potverdrie, dan doe je dat. Dus ik lees Matteüs 4 vanaf 12. Johannes de Doper werd gevangen genomen. Nou, goede start. Johannes de Doper werd gevangen genomen. En toen Jezus dat hoorde, ging hij terug naar Galilea. Hij ging niet terug naar Nazareth, maar hij ging wonen in Kafarnaüm. Die stad lag dicht bij het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Dat moest zo gebeuren, want de profeet Jesaja had gezegd, luister, gebied van Zebulon en Naftali, tussen de Jordaan en de zee, luister, Galilea. Land van de ongelovigen. Het volk leeft nu nog in het duister, maar het zal een stralend licht zien. De mensen leven nu nog in het land van schaduw en dood, maar ze zullen leven in licht. En vanaf dat moment begon Jezus het goede nieuws te vertellen aan de mensen. En hij zei, dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij. Bekeert u, want het koninkrijk Gods is gekomen, zeggen wij. Standaard, dat zijn we zo gewend. Die woorden zijn ons bekend geworden. Maar dit klinkt weer even heel helder voor ons. Dit is het moment om je leven te veranderen. Want Gods nieuwe wereld is dichtbij. Dat lees ik nog een stukje verder. Dit is de kernboodschap. Want daarna gaat hij ook iets heel belangrijks doen. Hij gaat mensen roepen. Op een dag liep Jezus langs het meer van Galilea en daar zag hij twee broers, Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. En Jezus zei tegen hen, kom, ga met mij mee. En ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen. Meteen lieten ze hun netten liggen.
Logisch, toch?
Meteen lieten ze hun netten liggen. En ze gingen met Jezus mee. Een eindje verder zag Jezus twee andere broers, Jacobus en Johannes. Hun vader heette Zebedeus. Ze zaten in hun boot netten te repareren, samen met hun vader. En toen Jezus de twee broers riep, gingen ze meteen met hem mee. Ze lieten hun vader in de boot achter. Tot zover. De kern van wat Jezus gedaan heeft, gezegd heeft, vinden we in feite in deze gedeeltes. Alles wat volgt is eigenlijk een uitwerking daarvan. En wat, er, wat wij hier vanochtend beleefd hebben, is ook weer een uitwerking daarvan. De getuigenissen die we gehoord hebben, is ook weer een uitwerking van wat Jezus toen in gang zette. Waar het mee begon. En in feite, het lied dat we zongen, en dat... twee staatspapieren. Dat Adam als profetisch woord vertaalde, eigenlijk naar ons, is in feite ook dit verhaal. Jesus, you have overcome the world. U heeft de wereld overwonnen. Een geweldig klinkend lied. Wat betekent dat? Kijk, wij denken nu natuurlijk na kruis, na opstanding. Dus wij zeggen dat in het verleden tijd. Jezus zegt hetzelfde eigenlijk van jongens, het komt eraan. Ik ben al gekomen en nu komt het eraan. Die boodschap die Jezus hier brengt, is niet zo simpel. Het is een boodschap van gevaar en een boodschap van hoop. En ik ga wat vragen stellen eerst. Ik ga bij het nu beginnen en dan ga ik weer terug naar de Bijbel. Ik ga een beetje heen en weer. Ik hoop dat het dan duidelijk maakt. Jullie hebben vast allemaal het nieuws gehoord van de aanslagen in Denemarken gisteren. Weer meer een aanslag van moslim-extremisten. Op twee verschillende plekken, doden gevallen bij de synagogen. Doden gevallen in een zaal van een lezing. Degene die ze op het oog hadden is niet gedood. Maar wel een andere dode gevallen, zwaar gewonde gevallen. We worden belaagd, we voelen ons belaagd. Want Denemarken is ook wel heel dichtbij. Denemarken is als Nederland. Snap je? Noord-Europees. We voelen ons daar heel mee verwant. We zijn belaagd. We worden belaagd. Zo voelt het. Zo is het. Zo is het niet, ik weet het niet. Maar minstens voelen we het allemaal heel sterk. Maar je kunt je ook belaagd voelen door heel veel anderen. Ik denk, Alganis zit erachterin. Die is niet voor niks hier in Nederland. Wij zijn er blij omdat ze hier is natuurlijk. Maar die is hier omdat ze belaagd werd. Gesoest is hier niet. Die is gevlucht, want die was belaagd. Het kan ook zijn dat je op school bent en slachtoffer bent van pesten. En je voelt je belaagd. Dat is niet alleen het gevoel, soms is het gewoon ook zo. Het kan ook zijn dat je als werknemer je belaagd voelt. Je kunt als werkgever je belaagd voelen. We leven in een tijd waarin we veel gevaar voelen. En ook veel gevaar beleven. En al het gevaar wat een ander beleeft, krijgen wij ook nog op de televisie. Dus los van het gevaar wat wij zelf voelen, en waar wij zelf mee te maken hebben, voelen we ongelooflijk veel gevaar om ons heen. En dat is niet simpel. En wat we daarmee doen is ook niet eenvoudig. En daar zijn natuurlijk alle mogelijke verschillende ideeën over. Maar wat belangrijk is, is dat Jezus hier zijn eerste woorden spreekt tegen zijn volk, dat zich belaagd voelde. En meer dan dat, die feitelijk onderdrukt werd. Door de Romeinen in dit geval. En ze haatten bovendien de collaborateurs, moeilijk woord, die de overheid vormden, Herodes bijvoorbeeld, en anderen, die in dienst van de Romeinen, een beetje aan de Romeinen trokken aan de touwtjes, maar het waren Israëli's zelf, de Joden zelf, die daar de overheid vormde. Maar dat was allemaal een beetje een schijnvertoning. Want in feite hadden de Romeinen goed touwtjes in handen. En dan is de boodschap die Jezus brengt, de boodschap van, ik kan het in mijn eigen Bijbel niet meer vinden, dat is ook wat. Dit is het moment om je leven te... Ik zat op de verkeerde pagina, dat heb je op de nieuwe Bijbel. Niet goed. Dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods wereld is dichtbij. Dat zegt hij tegen een volk dat belaagd en onderdrukt wordt. En wat hij in feite zegt is van, jongens, jullie moeten nu je omkeren, want jullie, de manier waarop jullie daarmee omgaan, namelijk, jullie willen gewapende revolutie, dat was de Messias waar ze op uit waren, dat hebben we al vele malen gehoord in onze gemeente, dat het volk was erop uit om mensen op de been te brengen, want die hadden verwacht dat dat moest gebeuren. Er moest gewoon ingegrepen worden. God zou toch ingrijpen met de Messias. En bovendien wilden ze zelf al onder de wapenen. Ze wilden zelf alles doen om vrij te worden. Want dat kon toch niet, dat Gods volk onderdrukt werd. Dat was toch niet volgens Gods belofte? Dat was toch niet de profetie? En hier zegt de eerste woorden die Matthäus schrijft, die uit de mond van Jezus komt, is de vraag, waar ligt het gevaar? En Jezus zegt, jongens, het gevaar ligt niet bij die Romeinen. Want kom tot inkeer, jullie manier van denken, als je zo doorgaat, dan loop je zelf naar de rand van de afgrond. Dat is niet de weg, keer je daarvan terug. Keer terug, zegt hij. Keer terug. Want er is iets nieuws begonnen. Er is een ander perspectief. Er is een andere optie en die optie is nu gekomen. Met mij is die andere mogelijkheid gekomen. Jezus zegt, met mij is recht en vrede gekomen. En wat jullie doen, zal jezelf naar de dood voeren. Want als je haat, dan brengt het haat. En als je de wapenen oppakt, dan word je vernietigd door de wapenen. En als je in bitterheid blijft steken, dan zal die bitterheid je vergiftigen. Dat is wat Jezus hier zegt. Hij zegt, keer je om. Kom tot inkeer. Bekeert u. Dat gaat niet over, bekeer je van zonde, want dan ga je naar de hemel. Daar heeft Jezus het in deze niet over. Allemaal leuk en waar, daar gaat het niet over. Maar daar gaat dit niet over. Jezus spreekt hier tot een volk dat het ongelooflijk moeilijk heeft om te weten hoe ze moeten leven te midden van de belaging en de onderdrukking. Want het is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Maar hij zegt, het gevaar waar jullie te lijden aan hebben, zijn niet die Romeinen. Het gevaar waar jullie aan lijden, is dat jullie op een weg, jullie hebben je op een pad gezet, jezelf op een pad gezet van gewelddadige opstand. Anderen hebben een pad gekozen, trouwens, bijvoorbeeld die beweging van de Farizeeën, die zeiden van, God zal ingrijpen als wij volmaakt volgens de wet leven. Want God heeft gezegd, van als je gehoorzaam bent, dan zal ik je zegenen. Met andere woorden, als je volmaakt volgens die wet leeft, dan zal ik ingrijpen. Dat was een religieuze benadering. Die als het ware probeerde God te manipuleren. Als wij nou maar volmaakt genoeg zijn, en waar hebben we dat eerder gehoord? In onszelf, in ons eigen geweten, of in onze groepen waar we uitkomen, of soms zelfs in zitten. Je kunt belaagd zijn als mens door religie, door geloof, door de wet, door wat dan ook maar. Door van alles en nog wat. En Jezus zegt, jongens, met mij is de weg van vrede gekomen. Met mij is de weg van hoop gekomen. Hoop! Jongens, er is hoop! Er is licht! Er is een andere kijk, er is een wereld van vergeving. En dat is een wereld, dat is de wereld die komt. Hij is een aantocht. En zoals Erna zei, tijdens de aanbidding, van die is al gekomen. Wij hebben het al te verkondigen. Wij leven na die opstanding. Er is een alternatief. Er is een alternatief. Jezus heeft dat alternatief gebracht. Verander van richting, zegt Jezus. Verander van richting, bekeert u. Kom tot inkeer. Want de weg waarop jullie zitten, leidt tot de dood. En het probleem is, jullie grootste gevaar, volk van Israël, jullie grootste gevaar, christenen van Amsterdam, jullie grootste gevaar, individu, collectief, is als je Gods weg van vrede verdraait. Want God heeft al die weg gebaand. Dat is waar leven is en dat is waar hoop is. Dus het is een hele belangrijke vraag om jezelf te stellen van waar ligt het gevaar? Ligt het gevaar buiten ons of ligt het gevaar in de weg die wij kiezen, in ons? En in feite is dit een hele politieke boodschap. Als we evangelisch zijn, dan willen we dat niet altijd heel erg graag horen. Want dan houden we het heel graag dicht bij onszelf en heel individueel. En individueel geldt het ook absoluut. Maar dit is hier wat Jezus doet. Is een hele. Mensen horen dit als politiek. Want ze komen niet op het idee dat zij als Joden verloren zouden gaan. Dat is niet hun gedachte. Dat komt wel goed. Dat horen ze niet eens. De mensen horen dit als een politieke boodschap. Dat is ook het probleem natuurlijk. Uiteindelijk is Jezus daarom ook gedood. Een paar jaar verder. Maar Jezus zegt van als jullie zelf die oorlog willen, dan krijg je die oorlog. Als jullie zelf die haat willen, dan zul je die haat ontvangen. Dan word je gehaat. Je vraagt erom in feite. En wat Jezus ze aanbiedt, en hij werkt dat natuurlijk uit, en we lezen dat in Matthäus, en daar komen we nog op. Dit moet ook praktisch gemaakt worden. Want onmiddellijk stijgeren we. Zo van, moeten we dan niks doen als de gevaar dreigt? Ik zou dat niet eens, ik heb daarover lopen denken. En dat is gewoon heel erg moeilijk. Want wij, zoals we in Nederland leven, zijn we toch heel dankbaar dat die geallieerden gekomen zijn met hun vliegtuigen en met hun wapens. Dus ik kan dat niet eens integer zeggen, van nu vanaf nu pacifist. Dus het ligt veel complexer dan dat. Maar er is wel een hele andere benadering. Er is echt een andere, een knop die om moet. En een knop die om kan. En dat geldt ook in het leven van iedere dag. Want die belaging, het je bedreigd voelen, dat is iets wat we ook op een persoonlijke titel kennen. Zoveel van ons kennen dat. En niet voortdurend, maar je kunt je zo, en dat kan door de buren of je werkgever of je medeleerlingen op school, dat kan echt heel erg moeilijk zijn. En dan ligt daar die uitdaging. Kijk, het wordt uitgewerkt, en daar kunnen we het vandaag niet helemaal over hebben, maar dit hoofdstuk gaat natuurlijk over in de bergrede. En daar werkt Jezus in feite uit wat dat dan betekent. Hoe dan wat hij dan voor ogen heeft, hoe die dat dan in de praktijk ziet. Dus daar moeten we gewoon nog even een paar weken op wachten, want daar gaan we het over hebben, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Kijk, Jezus kan wel zeggen, kom tot inkeer, want de weg waarop je zit, die loopt tot de dood. Dat wordt niks. Je moet echt bij mijn weg zijn. En mijn weg is een weg van vergeving. Wauw. Liefde voor je vijanden. Hoop voor de toekomst. Hoop dat het echt anders wordt. En meer dan dat, wij weten zeker, want Jezus is al gestorven en is al opgestaan. Wij weten dat die dag komt. En zoals Adam zei en zoals we ook vaak hebben gehoord, het is aan ons nu om die weg nu te kiezen. Dat is onze keuze. Dat is de inkeer. Dat is het veranderen. Dat is die knop omzetten. De weg kiezen die Jezus ons aanraadde. En dit is de centrale boodschap. Het is het eerste openbare moment, het eerste openbare boodschap die Jezus brengt. En de kern van alles wat hij verder doet. Het is, kies mijn weg. En mijn weg is een weg van hoop, van genezing, van vergeving, van licht. En zoals het hier staat, Jesaja had dit al gezegd, dat de volkeren in het duister licht zouden zien. Dus je kunt hier heel erg uit dit kleine stukje kun je zelfs afleiden, dat de stammen, de plek waar Jezus zich vestigde, Capernaum, dat met name ook een gedeelte was waar de mensen zich echt in het nauw gedreven voelden. Die voelden zich in het duister. Want daar moest juist het licht komen. Dus Jezus ging daar niet voor niks naartoe. Dus de vraag is, gaan wij staan in de weg van dat licht dat komt? Dat is gewoon de vraag. Kiezen we Jezus weg? Of gaan wij Jezus weg verdraaien en onze eigen weg kiezen? Want daar is dus het gevaar, zegt Jezus. Dat is de kern van de boodschap. Maar dan is het heel interessant, want het is eigenlijk vreemd dat dit gedeelte mij was toegewezen gewoon in ons rooster. Twee gedeeltes die eigenlijk niet helemaal op elkaar lijken aan te sluiten, maar ik denk dat ze dat uiteindelijk natuurlijk toch wel doen. Want dan komen we bij het gedeelte waar Jezus zijn eerste discipelen roept. Dat is ook zo'n vreemd verhaal. Hier heb je vissers. En die vissers die leefden oké. Dat was een keurig beroep. Daar konden ze van bestaan. Het waren geen rijke mensen, maar er was genoeg handel in die tijd. En er was genoeg vis. Dus die hadden een over het algemeen stabiel bestaan. En dan komt Jezus en die zegt van, kom achter mij aan. Ik ga je vissers van mensen maken. Nou, ik moet er eigenlijk om lachen. Wat zullen die mensen zich daar in de vrede bij voor hebben gesteld? De enige vissers van mensen waar ik wel eens over gehoord heb, dat zijn de evangelisten die het begrijpen als zijnde, dat is het evangeliseren. Vissers van mensen maken is mensen het evangelie vertellen die zich bekeren. Nou, dan kun je je afvragen of Jezus een belofte waargemaakt heeft. Weten wij hoeveel mensen tot geloof zijn gekomen via Andreas en Johannes en Jacobus? Ik weet het niet. Het is eigenlijk, ik heb daar vandaag niet een oplossing voor. Ik ga het ook niet die vraag niet beantwoorden. Maar, want ik vind het een, kijk, in feite is het, Ik geloof dat twee preken geleden heb ik in zo'n soortgelijke trend vanuit een andere tekst ook gesproken. Dat Jezus doet een oproep en in feite weet je helemaal niet waar je terechtkomt. Deze vier die hier beschreven worden, die gingen gelijk achter Jezus aan. En het duurde niet heel erg lang, een paar jaar, voordat twee van de vier door Herodes waren gedood. Dat klinkt nou niet als een erge fantastische carrière. En de andere twee zijn uiteindelijk de kruisdood gestorven. Nou, dat is toch een moeilijk verhaal. Wow. Als je dat als perspectief biedt, hè, als er een of andere headhunter je komt zeggen van, nou, wij willen jou heel graag hebben. En dit is wat we je bieden. Over een paar jaar, dan loop je het risico je leven erbij te verliezen. Maar zeker zul je sterven aan het kruis. Dat, ik geloof niet dat ik erop zou in zou gaan. Ik weet niet, jullie misschien wel, maar ik niet. Maar waarom gaan mensen achter Jezus aan? Want dat is de sleutelvraag in dit verhaal. Want dit is wel een kern. Kijk, opnieuw, we zitten nu pal achter die verzoeking in de woestijn. Helemaal aan het begin van Jezus' werk. Waarom gaan die mensen in de vrede achter Jezus aan? Ik denk uiteindelijk dat het is vanwege de passie en de aantrekkingskracht van Jezus. Jezus had iets. Jezus had iets. En dat is ongelooflijk belangrijk. Dat klinkt onbelangrijk, maar dat is in feite heel centraal. Want als we het hebben over wat ze uiteindelijk dan gaan doen in de loop van de jaren en hoe hun leven eruit gaat zien en hoe hun dood eruit gaat zien, dan is dat eigenlijk alleen maar te verklaren vanuit wat zij geproefd hebben in Jezus. Ze zagen het. Ze zagen in Jezus het licht. Ze zagen dat Jezus waarheid was. En dat is niet onbelangrijk, want Jezus roept jou. Jezus roept mij. En of je hem nou voor de eerste keer hoort vandaag, of voor de 100ste keer, de enige manier dat je achter Jezus aangaat, is als je iets ziet, dat je iets proeft. Dat je iets denkt van ja, dit is waar. En voor ons, kijk, wij hebben Jezus' fysieke stem niet, Jezus' fysieke lichaam niet. Ik weet dat er verhalen zijn en ongetwijfeld ware gebeurtenissen van Jezus die zichzelf laat zien. Ik heb het nooit zo op die manier beleefd. Ik ken ook niet de verhalen in deze gemeente. Dus meestal zien en horen we Jezus niet fysiek. Wij hebben een Bijbel. Wij hebben elkaar. Voor ons is bijvoorbeeld het horen van getuigenissen heel belangrijk. Maar we steeds ietsje proeven van die Jezus. Het is, we moeten iets van die Jezus. Dat is de enige manier waarop we erachteraan gaan. Echt waar. Anders haken we heel gauw af. Want je moet toch echt. Het is nogal wat. Je weet namelijk niet wat er gaat gebeuren. En in feite, Jezus die zegt van ik ga jullie vissers van mensen maken. Ik weet niet precies wat het betekent. Maar wat ik wel weet, is dat het begin is van Jezus uitreiken naar zijn volk en naar de wereld. Als wij een missionaire kerk willen zijn, een op zending gerichte kerk, is dit het wel. Dit is wel het verhaal. Dan is het als kerk dat we iets moeten proeven van Jezus. En daar achteraan gaan. En hoe het er dan uit gaat zien? Geen idee. Je denkt dat je weet hoe het er op Eiburg gaat uitzien. Dat die nieuwe initiatieven. Dat blijkt even anders te lopen. Wil dat zeggen dat het geval is? Nee, helemaal niet. We weten gewoon niet hoe het eruit gaat zien. Het enige wat wij kunnen doen. Is als je iets hoort van die roep. Of het nou langzaam ontstaat. Of als een bliksemschicht komt. En beide is heel goed mogelijk. Dat je gehoor geeft, dat je als het ware je mee laat trekken daarin. Je laat je meetrekken door die klank van hij heeft waarheid. Hij heeft waarheid. Ik snap het niet. Waar het uitkomt weet ik ook niet. Maar dit is waar. En zo is het bijvoorbeeld met het werk in de bannen. We kunnen zeggen van oh wat een gedoe en wat een geploeter en wat een da. Maar als wij de weg van vrede brengen, dan is dat de weg van leven. De weg van vrede in een buurt. Jarenlang het kinderwerk wat Esther en Frank hebben gedaan in die buurt. Reken maar. We hebben het verhaal gehoord van Hans vanochtend. Hoe het decennia kan duren voordat een zaadje ontkiemt. Weet je dat van tevoren? Absoluut niet. Zul je het ooit horen? Voor af en toe fantastisch dat wij dat horen en dat wij het via Hans horen dat het gebeurt. Gemiddeld weet je het helemaal niet dat er gebeurt. Je hebt er geen idee van. En die roep die heeft heel veel verschillende manieren. Voor sommigen is het de roep geweest om misschien een lucratieve baan op te geven en de zending in te gaan. We hebben onze zendelingen hier en daar. We hebben onze zendelingen hier. Lucratieve carrières, dat is soms iets wat je opgeeft. Mensen hebben dat tegen mij wel eens gezegd als jeugd met een opdracht waar ik zo lang in heb gezeten. Van, oh, toch goed hoor, zonder inkomen leven, zonder salaris. En ik heb dat nooit als een opoffering gezien. En dat kan ik vanuit de grond van mijn hart zeggen. Want als je uiteindelijk, het gaat om die passie voor Jezus. Dat is het gewoon. Is dat een opoffering? Helemaal niet. Soms denk ik nu wel eens van, goh, mijn leven zou anders gegaan zijn als ik gewoon een carrière had gevolgd. Er waren een heleboel dingen een stuk eenvoudiger geweest. Maar was ik dan ik geweest? Nee, waarschijnlijk niet, want dan was ik een ander mens geweest. En hoe dat dan uitgepakt zou zijn, ja, dat weet je gewoon niet. Je weet dat helemaal niet. Maar een heleboel die roep is niet alleen maar voor dit soort werk. Hoeveel van jullie en van de vele mensen in deze wereld moeten niet ongelooflijke offers brengen om integer in je werk te staan? Om niet de carrière achteraan te gaan en daarmee je integriteit op te offeren. En alleen maar achter het geld aan te gaan. Om oneerlijk te zijn. Om te gaan slijmen met die of gene. Ook daar is de weg, dat is de weg van de dood waarvan Jezus zegt van keer je om. Dat is niet de weg. Mijn weg die gekomen is, die met Jezus begonnen is, die door de opstanding zo reëel is geworden, is de weg van vergeving, van integriteit, van licht, van hoop. En dat kost wat. En dat heeft heel veel mensen heel veel gekost. Het kostte de discipelen hun leven. Het heeft mijn leven niet gekost. Ik heb helemaal niks te klagen. Wat heb ik het simpel. Maar niettemin, er zijn echt veel mensen voor wie het leven als christen, als volgeling van Jezus, want dat is het dan natuurlijk, hè, als discipel van Jezus, veel kost. En dan ben je ook dus een visser van mensen. En ik weet niet precies hoe dat eruit ziet. Maar je wordt ook aantrekkelijk voor mensen. Want de mensen die licht zien, worden door licht aangetrokken. Mensen die integer leven, die worden, daar wordt op neergekeken door mensen die het in zichzelf niet zien en daar niet aan willen. Want het is een aanklacht tegen de oneerlijkheid. Maar hoeveel mensen zijn er niet die juist daardoor aangetrokken worden? En daar iets van dat koninkrijk, het ligt in die simpele dingen. Dat is misschien wel juist, dat visser van mensen zijn. Jezelf zijn als volgeling van Jezus. En succes? Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Ik denk dat we uiteindelijk dat alleen maar van Jezus zullen horen. Alleen maar daar het antwoord zullen krijgen. Maar het is belangrijk dat als Jezus begint met zijn werk, dan doet hij de oproep, de inhoud van zijn boodschap. Hij zegt van keer je om jongens, het is gekomen. Het licht is gekomen, de hoop is gekomen, vergeving, genezing, dat is gekomen. En als je dat in de weg staat, politiek, individueel, dan verdraai je en dan loop je het grootste gevaar. Daar ligt het gevaar. Daar ligt het gevaar. Als je niet gaat op die weg van het licht. En als je Jezus volgt. Als je die stem volgt. En als je die stem niet hoort. Als je het gevoel hebt van, ik hoor het niet. Ik vind het heel moeilijk om iets te proeven van die stem. Dan daag ik je uit. Vraag om gebed, om iemand die meeloopt. Uiteindelijk kunnen we de stem horen in elkaar, in het woord, in gebed, in vele dingen. Dus het is van alles wat die stem even kan dimmen, waardoor je het moeilijk vindt om het te horen. Maar dan is het aan ons als gemeente om samen op die weg te gaan, zodat we het met elkaar ook weer kunnen horen. Maar dat zijn de twee centrale dingen. De roep tot die weg te gaan. En zo een visser van mensen te worden. Op een hele andere manier. En alleen God weet hoe dat er uiteindelijk zal uitzien. Amen.
Dankjewel, Nelleke. Ik denk dat het goed is om samen te bidden. En Nelleke heeft genoemd dat er allerlei situaties in je leven kunnen zijn waardoor je je belaagd kunt voelen. En hoe verschillend dat kan zijn. Misschien als je gepest wordt. Misschien als je een ingewikkelde baas hebt. Misschien omstandigheden. Misschien raak je wel heel erg in je gevoel van veiligheid aangetast als je het journaal kijkt. Ik wist nog even niet van de aanslag, dat is schokkend nieuws. Weet je, er gebeurt van alles. Zullen ze een moment stil zijn en laat God tot je hart spreken. hierover. Heer, u kent al deze situaties. U kent ons door en door en u weet wat wij ingewikkeld vinden. Of wanneer wij ons belaagd voelen. En hoe we dan geneigd zijn om te reageren. En de uitdaging die u ons vandaag geeft, is om die weg te gaan van die nieuwe wereld. Die weg van licht, van hoop. Heer, omdat u gezegd heeft, die nieuwe wereld, die is er nu, nu ik ben. Dat koninkrijk Gods. Heer, en tegelijkertijd leven in de tijd dat we ook in afwachting zijn. Dat uw koninkrijk volledig baan breekt op deze wereld. En zijn we verontrust over de dingen die we horen in het nieuws. Kunnen we soms angstig zijn als we zien wat er allemaal gebeurt in de wereld. En hoe dichtbij die wereld soms komt. En dan is ons gebed, Heer, laat uw koninkrijk komen. Als je je Bijbel nog open hebt, zullen we samen een paar bladzijden verder bladeren in Matteüs 6. Waar Jezus ons leert bidden en ik ga steeds meer dit gebed eigenlijk bidden. En zien hoe volmaakt gebed dit is. En we gaan er uiteraard nog over preken. Maar zullen we samen deze dienst afsluiten met dat gebed van de Heer Jezus. Matteüs 6, vers 9. Als je het gevonden hebt, zullen we dat samen hardop doen? Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. En wat hier niet achter staat, maar in andere evangelie hier wel. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.